Het gaat vanavond over priesters. En er staat een hele bijzondere tekst in Maleachi 2. U hoeft het wat mij betreft niet op te zoeken. Het is het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Maleachi 2 vers 7 zegt, want de lippen van de priester bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet, want een bode van de Heere der Heerscharen is hij. Dat is de kwalificatie van een priester. Kennis komt uit zijn mond, betrouwbaar onderricht in de wet, een bode van de Heere der Heerscharen. Ik weet niet of u nog solliciteert, of u nog ambitie hebt om een priester te zijn. Want de volgende stap is dat het priesterschap ook ambt genoemd wordt. Het is een ambt. De discussie over de vrouw in het ambt is nog lang niet verstomd, denk ik. Dat gaat nog wel een poosje door. Maar je kunt zeggen dat een zuster in de Heere al in het ambt is. Ze is al in het ambt. Wij hebben van ambt ongeveer hetzelfde gemaakt als een ouderling en een diaken, en dan stopt het. Maar dat is in de taal van de Bijbel niet zo. Alle gelovigen, dus allen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, zijn priesters. En in de tijd van de reformatie, ik heb het dus over Luther en over Calvijn, is er één term boven komen drijven. En dat is de term het algemeen priesterschap, of zoals in de Nederlandse geloofsbelijdenis staat, het ambt aller gelovigen. Die hebben dus gezegd, in tegenstelling tot wat er toen in de Rooms-Katholieke traditie te vinden was, namelijk een geestelijke stand en een lekenstand, die hebben toen gezegd, nee, het ambt is voor alle gelovigen, niet voor een paar, niet voor een deel, maar voor alle gelovigen. En dat is opgenomen in die Nederlandse geloofsbelijdenis en dat onderschrijven we nog steeds. U die gelooft in de Heer Jezus, u bent tot een heilig priesterschap gevormd. U bent een koninklijk priesterschap. U bent een heel bijzonder gezelschap als u de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser. Dat is de voorwaarde. Je moet hem kennen als je heiland en als je verlosser. Je moet weten dat hij voor jouw schuld aan het kruis zijn leven gaf. Dat hij je tot God wilde brengen. De enige voorwaarde is geloven in hem. En als je dat gedaan hebt, hoor je bij het volk van God. En het volk van God vandaag is een heilig priesterschap. Met de bedoeling dat we de Heere prijzen, dat we hem groot maken, dat we priesterdienst gaan verrichten. En dat noemt de Bijbel een ambt. De gemeente wordt in het Nieuwe Testament, dat heb ik vaker geventileerd, op een aantal manieren gezien, als een lichaam. En dan gaat het over verbonden zijn aan hem die het hoofd is. Dan gaat het om leden van het lichaam. Dan gaat het over gaven. Gaven horen bij het lichaam van Christus. Jij op jouw plekje, ik op mijn plekje. Niemand kan zeggen, ik heb jou niet nodig. Ik zeg het wel eens, maar dat klopt dan toch niet. Nee, we hebben elkaar heel erg hard nodig, zoals in een lichaam. Ieder onderdeeltje een plaats heeft, maar ook een functie heeft. Zo is het ook in het lichaam van Christus. Door de geest tot één lichaam gedoopt, aan elkaar gevoegd, bij elkaar gebracht. Maar ambten horen bij het huis van God. Dat is verschil. Het is een lichaam van Christus, zo worden gemeenten gezien. Gemeente, lichaam van Christus. Maar gemeente wordt ook gezien als een huis van God. En dan gaat het niet om gaven primair, maar dan gaat het over ambten. Waar jij en ik mogen of moeten functioneren. Orde, tucht horen nooit bij de gemeente als lichaam. Je kunt nooit iemand uit het lichaam zetten. Als je dat al zou willen, maar goed, dat kan niet. Maar je zou wel eens iemand uit het huis kunnen zetten. Doet wie niet deugt uit uw midden weg. Maar dan is het huis van God, niet het lichaam van Christus, het huis van God. Ambten horen bij het huis. En eigenlijk zit er wel midden in ons onderwerp. Wij gelovigen in het ambt gezet om in het huis des Heren, ja, de tempel, de tabernakel van vroeger, de tempel, het huis van God, dienst te doen. Priesterdienst hoort bij de gemeente gezien als huis van God. De gemeente wordt ook nog gezien als een kudde, daar ga ik het niet over hebben. Daar gaat het om pastoraat, om voedsel, om de weg vinden in deze wereld, in deze woestijn. De gemeente wordt ook gezien als een bruid, gekoppeld aan bruidegom. Daar gaat het om emotie, daar gaat het om toekomst, om verwachting, om hoop. En de gemeente wordt ook gezien als een koninkrijk. Daar gaat het om strijden, daar gaat het om evangelisatie, daar gaat het om naar buiten treden, daar gaat het om de grote daden verkondigen van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 5 verschijningsvormen van de gemeente. De eerste 2 zijn heel belangrijk als het gaat om ons onderwerp. Het gaat dus niet om de vraag of jij een gave hebt als priester. Dat hoort bij het lichaam van Christus. De vraag is of je je realiseert dat jij als gelovige nu een ambt hebt. Dus niet de vraag, heb ik wel een gave om priester te zijn, is aan de orde. De vraag is of je je realiseert dat je als een gelovige in het huis van God bent geplaatst om je ambt te vervullen. Door God zelf met autoriteit bekleed om hem te prijzen, om dienst te doen. En als gevolg daarvan betrouwbaar onderricht, besef van wie de Heere is, bode van de Heere zijn, want zulke mensen dienen de Heere. Ik weet het, in het Oude Testament was dat al in de stam Levi, dus dat was wel een soort exclusiviteit toen, maar de Heere had nooit bedoeld dat Levi de enige stam zou zijn die hem zou dienen. Hij heeft het hele volk als priestervolk gezien. Alleen toen het hele volk massaal om het gouden kalf ging dansen, heeft hij de stam van Levi uitgekozen. Niet omdat ze beter waren, maar ze hebben ook meegedaan. Denk maar aan Aaron, Levi, die notabene zei, ik heb het goud in het vuur gewerpen en het kwam het kalf eruit lopen. Ja, zo heeft hij niet helemaal gezegd, maar bij wijze van. Toen heeft God Levi in de plaats gesteld van alle Israëlieten. Maar goed, nu vandaag is dat anders. Ik wil graag met u lezen Exodus 29. Exodus 29. Het is een heel lang hoofdstuk. Ik neem er wat punten uit en die zal ik dan straks benoemen. Dit nu is wat gij hun doen zult om hen te heiligen, om voor mij het priesterambt, daar hebt u het woord ook, dat het een ambt is, het priesterambt te bekleden. Vers 4. Ook zult gij Aaron en zijn zonen, dus het gaat niet om de hoge priester, daar hadden we de vorige keer, maar het gaat dus om zijn zonen, hè, die bij hem horen. Dus Aaron en zijn zonen doen naderen tot de ingang van de tent der samenkomst en gij zult hen met water wassen. Dan vers 8. Gij zult zijn zonen doen naderen en hen met onderklederen bekleden, gij zult hen omgorden met een gordel, Aaron en zijn zonen, en hun de hoofddoeken ombinden, en zij zullen het priesterambt hebben, tot een altoos durende inzetting, zo zult gij Aaron en zijn zonen wijden. Voort zult gij de stier doen naderen voor de tent der samenkomst, en Aaron en zijn zonen zullen hun handen op de kop van de stier leggen. Het eind van vers 14 zegt, die stier dan met zijn mest en huid buiten de legerplaats zal worden verbrand. Het is een zondoffer. Dan vers 18. Dan zult gij de gehele ram op het altaar in rook doen opgaan. Het is een brandoffer voor de Heere. En vers 15, dus iets terug, zegt dat ze op de ram, dat brandoffer, hun handen zullen leggen. Aaron en zijn zonen. vers 19. Dan zult gij de andere ram nemen, en Aaron en zijn zonen zullen hun handen op de kop van de ram leggen. Gij zult de ram slachten van zijn bloed nemen en het strijken aan de rechteroorlel van Aaron en aan die van zijn zonen en aan hun rechterduim en aan hun rechtergrote teen. En gij zult de rest van het bloed rondom op het altaar sprengen. Gij zult van het bloed dat op het altaar is en van de zalfolie nemen en sprenkelen op Aaron en op zijn klederen en ook op zijn zonen en op de klederen van zijn zonen. En hij zal heilig zijn, hij en zijn klederen en ook zijn zonen en de klederen van zijn zonen. Gij zult van de ram nemen het vet, de vetstaat, het vet dat de ingewanden bedekt. En er volgt een enorme opsomming wat je daar allemaal mee moet doen. Vers 24 zegt, en gij zult alles op de handen van Aaron en op die van zijn zonen leggen. En gij zult dat bewegen als een beweegoffer voor het aangezicht des Heren. Vers 31. Dan zult gij de ram van de inwijding nemen en zijn vlees koken op een heilige plaats. En Aaron en zijn zonen zullen het vlees van de ram en het brood dat in die korf is eten bij de ingang van de tent der samenkomst. Ze zullen dan eten die dingen waarmee verzoening gedaan wordt om hen te wijden en te heiligen. En dan vers 35. Gij zult voor Aaron en voor zijn zonen zo doen naar alles wat ik u geboden heb. Gedurende 7 dagen zult gij hen wijden. Daar wou ik het bij laten. Ik weet niet of u het gevolgd hebt, maar ik heb over 10 punten iets gelezen. Dat zal niet zo meegeteld zijn, maar het zijn wel 10 onderdeeltjes van priesterwijding. Als je wilt weten wat priesterdienst vandaag is, moet je gaan kijken naar wat het ooit geweest is. Als je wilt weten wat het betekent om een nieuwe schepping te zijn, nu, dan moet je naar de oude schepping kijken. Als je wilt weten wat koningschap van onze Heer Jezus betekent, of wat ons koninkrijk met de Heer Jezus inhoudt, dan moet je naar die oude koningen gaan kijken. Het is niet zomaar aan ons meegedeeld. Het is echt Gods geest die ons meedeelt hoe wij deze dingen mogen gaan begrijpen. En hoe we dit ook kleur kunnen geven. Gestalte kunnen geven. Zo heet het vandaag, daar kreeg je dan een plaatje bij. Zeggen mensen wel eens, ik heb daar geen plaatje bij. Nou, je krijgt daar door die geschiedenissen een plaatje bij. Je krijgt er iets van Gods genade bij. Priesters. We hebben het over die tabernakel gehad in de voorbije avonden. En bij die tabernakel werd dienst gedaan. En in die tabernakel werd dienst gedaan door levieten en door priesters. Nou, over levieten dus even niets. Dat komt nog. Maar priesters dus vanavond. Hoge priester hadden we de vorige keer. Nu priesters. Het eerste wat van priesters staat, je moet ze dichterbij brengen. Aaron en zijn zonen doen naderen bij de ingang van de tent der samenkomst. En vandaag betekent dat dat je een keer zelf beseft dat je moet komen. Je moet dichterbij komen. Niet omdat je tot een bepaalde, laat ik maar zeggen, klasse zou willen behoren, maar omdat dit bij de Heere hoort. De Heere heeft gezegd, kijk eens, die familie, dat geslacht, kies ik uit om voor mij het priesterambt te bekleden. En jij nu maar hopen dat het alleen maar Groningers zijn die dit zouden moeten doen, want dan zou je er zelf buiten kunnen vallen. Maar dat is niet zo. De Bijbel zegt, en ik probeerde dat al aan te reiken met 1 Petrus 2, dat jij daar ook bij hoort. Jij die gelooft in de Heer Jezus, hoort erbij. Nou, dan kun je zeggen, nou dat is dan zo. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik daarmee moet. Dat hoor ik heel vaak namelijk. Ik weet niet hoe ik dat handen en voeten moet geven. Maar het is natuurlijk wel zo. Ja, er zijn wel liederen die die kant op gaan. Maar hoe concreet kun je dat dan maken? Nu heel simpel. Naderen. Verlangen hebben om tegen de Heer te zeggen, Heer, als u mij in uw huis een plaats geeft en met autoriteit bekleedt om iets te doen, hier ben ik. Dit spoort natuurlijk voor 100% met Hebreeën 10. Dat we nu een grote priester over het huis van God hebben. Laten wij naderen, toetreden. Met een waarachtig hart. In volle verzekerheid van het geloof. En de harten besprengd. Het lichaam gewassen in. Met zuiver water. Tweede puntje. En gij zult hem met water wassen. Dat was nog Exodus 29 vers 4. Naderen en met water wassen kom je letterlijk tegen in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 10, waar je uitgenodigd wordt, jij en ik die geloven, en omdat we een nieuwe en een levende weg hebben, omdat we een grote priester over het huis hebben, dat is de Heer Jezus, en we worden uitgenodigd om dichterbij te komen, om toe te treden, en om te beseffen en te belijden, ons lichaam dient gewassen te worden met zuiver water. Betekent dat een nieuwe douche daar in de gemeente. Dus elke gemeente kan pas gemeente zijn als er een douche is. Nou nee, dat betekent het niet. De Bijbel maakt ook duidelijk dat water te maken heeft met de wassing des waters door het woord of van het woord. Dat betekent de reinigende kracht van het woord van God. Maar je moet wel willen. Dus ik nodig je uit. En misschien ben je gekomen op dat onderwerp, maar misschien denk je, nou, ik was de vorige keer ook al hier, dus ik ga nog een keer. Maar nodigen om te naderen, om toe te treden. En dit zeg ik niet zomaar. Als je bedenkt dat je in de gemeente bent om daar te zitten, met je handen over elkaar, en een beetje onderuitgezakt van, nou, zeg het nu maar. Dat gaat dan over die prediker die het dan die morgen of die avond weer zou moeten doen. Dus kom maar met je verhaal en dan zullen wij achteraf wel zeggen of we het leuk vonden of niet. Dat is geen priesterdienst. Ik begrijp wel dat je onderwijs nodig hebt. Ik begrijp wel dat je voedsel nodig hebt. Ik begrijp best dat de gemeente ook een kudde is die door de woestijn geleid wordt en op plaatsen moet komen waar genoeg te eten is. Dat begrijp ik. Maar priesterdienst is niet eten krijgen, priesterdienst is de Heere God iets brengen, iets aanbieden, iets aan hem zeggen, dichterbij komen, naderen, toetreden, in het gezelschap zijn van die grote priester over ons huis, dat is de Heer Jezus, in zijn gezelschap dichterbij komen, naderen, moet je willen. En dat betekent dat er een stukje besef moet komen in je hart, in je denken, van ja, het gaat daarbij niet om krijg ik wel genoeg? Is er wel genoeg te eten? Is het wel appetijtelijk genoeg? Moet het niet een beetje verfraaid met een beetje muziek of zo? Moet er niet een groen blaadje bij? Weet je wel, zo'n, als je ooit culinair gegeten hebt, ik heb dat een paar keer mee mogen maken uit uitnodiging, want zelf kan ik het niet betalen, maar het was in België in dit geval. Maar onvoorstelbaar hoe ze zo'n heel klein, mieze, peuterig plukje vlees kunnen opleuken, zeg ik het zo, met een heel klein groen dingetje en zo. Nou, uiteindelijk blijft er nog niet zoveel over, vond ik. Maar goed, dat zou wel aan mijn kilo's liggen. Maar hoe dan ook, feit is dat je misschien wel eens kunt denken, ja, die preek die moet opgeleukt worden, daar moet er iets vrolijks bij, daar moet iets omheen gelegd worden. Het gaat niet om wat jij te eten krijgt, al of niet in grote porties. Het gaat erom dat jij iets gaat brengen, dat jij iets gaat zeggen, dat jij zelf iets aan de Here mag doen, in het ambt mag staan. Weet je wel, ambtsdrager. Zuster, jij ook. Nergens staat dat het alleen voor broeders zou zijn. U kunt het nergens vinden, juist niet vinden. En dat is al een hele mond vol, want de discussie over de vrouw in het ambt verstomt dan, vind ik al een beetje. Ja, waar hebben we het over? Hebben we het dan alleen maar over, nou ja, over die twee termen die dan gebruikt worden, of hebben we het dan echt over dat priesterambt? Naderen. En het lichaam wassen met zuiver water. Dus hoofdstuk 29 vers 4 zegt eigenlijk al twee dingen. Gij zult Aaron en zijn zonen doen naderen bij de ingang van de tent der samenkomst en gij zult hem met water wassen. Ik wil niet alles doortrekken naar de toekomst. Maar wat gaat er gebeuren als de Heer Jezus komt? Nou, u weet het, hè? We gaan naar de ingang van de tent der samenkomst. Laten we toetreden. Het hele merkwaardige is, dat in Hebreeën 10, waar het gaat over priesterdienst, onderlinge bijeenkomst is genoemd, weet je, Hebreeën 10, 25, en dat woord onderlinge bijeenkomst kwam immers nog een keer voor in de Bijbel, 2 Thessalonicenzen 2, onze bijeenvergadering tot hem, precies hetzelfde woord, ons gaan naar de Heer Jezus, komen bij de ingang van de tent der samenkomst, naderen, toetreden, gaan, ja, en dan naar binnen. Komen daar mensen met vuiligheid binnen? Helemaal niet. Gewassen met zuiver water. Gelukkig is onze schuld weggewassen niet door het lezen van de Bijbel, maar door het kostbare bloed van onze Heer Jezus. Er is geen reiniging voor de zonden dan alleen door het bloed van de Heer Jezus. Een andere reiniging is er niet. Maar er zijn wel dingen die misschien in je eigen leven een blokkade zouden kunnen vormen, waardoor je niet nadert. Waardoor je ongeschikt bent. Waardoor je misschien al geen vrijmoedigheid, dat is een hele moeilijke term. Dat kun je altijd gebruiken, als je geen zin hebt, heb je geen vrijmoedigheid, klinkt veel vromer. Als je niet wilt, zeg je, ja, ik heb geen vrijmoedigheid. Nog steeds de vrome hein, maar ondertussen wil je gewoon niet. En zo kun je wel een poos doorgaan met het woord geen vrijmoedigheid. Werp uw vrijmoedigheid niet weg, zegt de Bijbel, dus het is nooit negatief, ik heb geen vrijmoedigheid, nee. Je mag die vrijmoedigheid die er is, die mag je niet wegwerpen. Die mag je niet wegschuiven. Maar goed, je mag komen. Straks kom je. En straks ben je gereinigd. Er is niets aan verhindering. En dat voelen we. Want voor de rechterstoel van Christus worden we openbaar. Daar vindt echt een soort selectie plaats van wat wel en niet passend is voor de Heer Jezus. Niet wie wel en wie niet in de hemel komt. Maar dat wat misschien niet goed was in je leven. Maar vandaag is dat door het woord van God. Het kan best zijn dat je op de Bijbelkring, de Bijbelles, de Bijbelstudieavond, onderwijs, die pastorale zorg, weet je wel, die als je bij de voedselbronnen zit, dat je dan te horen krijgt van, ja, dat moet toch anders in mijn leven, dat moet toch opgelost. Het lichaam gewassen met zuiver water. Dat betekent dat jouw bestaan de toets van het woord van God moet kunnen doorstaan. Dat betekent het. Ik heb wel eens gepoogd uiteen te zetten hoe het gaat bij een brandoffer. Hoe daar een brandoffer gespoeld moet worden, ook in de toekomst. Hè? Als het boek Ezechiël ons vertelt dat daar een bepaalde plaats is waar het brandoffer gespoeld moet worden. Een speciale plek. Dan kun je dus zeggen, als het om de Heer Jezus gaat en om zijn overgave en zijn dienst voor God, wat moest er dan nog weg? Nou, het is niet altijd iets wat nog weg moet. Het is ook iets wat duidelijk maakt dat het schoon is. En dat is een heel andere benadering. Dat betekent dus als je het woord van God erop toelaat, op toepast, dat er dan niets meer weg hoeft. Omdat dan duidelijk wordt dat er geen troebel water afkomt, dat het schoon is. Ik hoop dat het verschil in nuance overkomt, dat het verschil ook een beetje blijft hangen. Want dit is heel belangrijk. Jij die in het ambt geplaatst bent, jij mag naderen. En het woord van God moet eigenlijk duidelijk maken dat je schoon bent. En dat betekent niet dat ik naar jou moet gaan en zeggen, moet ik je even wassen? Want er zijn allerlei dingen die ik zie, niet als onjuist of onrein. Maar je eigen hart. Ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest die in je is, duidelijk maakt waar de schoen wringt. Ik hoop nog steeds dat je daar ook naar luistert. Dat je deze signalen ook oppakt. Maar dat ze er zijn, dat staat voor mij vast. En die signalen van de Heilige Geest die je duidelijk maakt waar de schoen wringt, die moet je ook horen. Derde puntje. We hebben 10 punten te gaan, dus dat is een hele lange preek vanavond. Vers 8. Eerst gaat het over het zalven in vers 7 van Aaron. En hem, eind van vers 7, zalven. Dus daar wil ik het nu niet over hebben. Ik wil het over de priester hebben, niet over Aaron. Hè? Hem zalven. Maar dan komt, gij zult zijn zonen doen naderen en hen, die zonen met onderklederen bekleden, gij zult hen omgorden met een gordel, Aaron en zijn zonen, en hun hoofddoeken ombinden. Ze zullen het priesterambt hebben tot een altoosdurende inzetting, zo zult ge Aaron en zijn zonen wijden. In het ambt gezet betekent ook duidelijk maken dat zij bekleed zijn. Dat komt al een beetje bij het koningsambt, bij het priesterambt. Je kon een priester herkennen aan zijn kleren. Je kon een koning herkennen aan zijn kleren. Maar je kon ook een profeet herkennen. Het ambt van profeet was bijvoorbeeld aan Samuel toevertrouwd. Je kon hem herkennen aan zijn kleren. Een bepaalde soort mantel, hè? Een gordel. En de mantel van Elia, die van hem afviel, was weer later voor Elisa, zijn opvolger, herkenning. Jij bent in het ambt geplaatst en gewijd. Hoor je het goed? Dus je mag dichterbij komen, het woord van God is toegepast en je bent in het ambt gezet. De kleren zijn je aangereikt. Kleren maken de man. Als de koningin gekroond werd vroeger, is een keer voorgekomen, 50 jaar terug of zo. Sorry, ik weet niet meer hoe lang geleden. Maar, of 40. Nee. I'm sorry. Het lijkt nergens op bij mij. Goed, maar toen had ze een bepaalde mantel aan, een hermelijnen mantel, en dat was dan van vroeger, en dat was dan een symbool. Je ziet het. Op dat moment gekroond, op dat moment gekleed, op dat moment in het ambt geplaatst. Maar jij bent zo'n priester. In het ambt geplaatst, gewijd, voor God bedoeld, om voor hem dienst te gaan doen in het huis des Heren. Dat is de naderingsprocedure. En dan begint het eigenlijke werk, zoals ik het zie. Op dat moment zegt vers 10, dat is puntje 4 van mijn preek. Voort zult gij de stier doen naderen voor de tent der samenkomst. En Aaron en zijn zonen zullen hun handen op de kop van de stier leggen. Nou, die wordt dan geslacht. Bloed van de stier wordt genomen met de vinger aan de hoorn van het altaar gestreken. En aan de voet van het altaar wordt het uitgegoten. Al het vet, ingewanden bedekt, aanhangsel aan de lever, beide nieren en het vet dat daaraan zit, zult gij op het altaar in rook doen opgaan. Maar het vlees, zijn stier, van die stier, zijn huid, zijn mest, zult gij met vuur verbranden buiten de legerplaats. Het is een zondoffer. Nu ga ik het plastisch zeggen. Jij wilt dienst doen, je wilt de Heere prijzen, je wilt God dienen in zijn huis. Nu zegt de Heer een beetje, als eerste wil ik graag dat je je handen legt op het zondoffer. Dat je je één maakt, met handoplegging betekent één maken met. Als je in de gemeente iemand de handen oplegt om een zendingsgebied in te gaan of iets te doen, dat de gemeente zich daarin één verklaart, dan leg je de handen op. Dus niet alleen bij het oudste, maar ook in het wegzenden van een bepaald iemand naar een bepaalde taak. Timotheus, handoplegging door de gezamenlijke oudste, bijvoorbeeld, heb je zo'n voorbeeld. Dus is niet, hij is nu oudste, maar het ging om een bepaalde taak en de gemeente heeft zich daarmee één verklaard. Maar nu gaat het om jou en mij, om ons, die onze handen leggen op het zondoffer. Nu wil ik het heel gewoon zeggen. We staan bij Golgotha en we zien de Heer Jezus en zeggen: Heer Jezus, dank u. Er is iets bij in uw offer wat schitterend is, wat buitengewoon is, wat God alleen maar kan waarderen, al het vet wat de ingewanden bedekt. Weet je wel, die hele bijzondere elementen werden op het altaar gelegd. Die werden bij het brandoffer, hoeven we daarover later nog iets. Maar eigenlijk was het niet om aan te zien. Was het vreselijk. Werd buiten de lege plaats. Werd die stier verbrand. Zijn mes, zijn ingewanden, zijn huid. Alles. En daar stonden ze met hun handen op de kop van het zondoffer. Nou, voor mijn gevoel sta ik nu bij het kruis van de Heer Jezus. Buiten de stad, buiten Jeruzalem. Buiten de lege plaats. Daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden. Hij is buiten de lege plaats aan het kruis gaan hangen. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, pakt een ander lied. Voor u houdt het kruis. Heer Jezus, wie kan vatten, wie kan bevatten dat wat u daar hebt willen doen, hoe ver u daar ging. Heer Jezus, dank u wel. Heer Jezus. Is dat Goede Vrijdag? Nou, voor mij is het Goede Vrijdag en dat mag ook op woensdag. Het is zo intens, zo bijzonder dat je daar mag staan in je gedachten En dat je je handen mag leggen op het zondoffer. Voor zonde en schuld is de Heere Jezus daar gaan hangen. Voor mijn schuld, voor mijn prut, voor mijn overtreding, voor mijn verkeerdheid heeft de Heere Jezus die plek willen innemen. Je voelt het al aankomen. Daar begint de dienst. En er kan nooit een dienst zijn of je hebt je één gemaakt met. Nog een keer, handoplegging is één maken met. Ik denk dat dat helder wordt en helder is. Dat je nu bij de Heer Jezus staat en je hand eigenlijk legt op de kop van het zondoffer. Toen was het letterlijk een dier, een stier. En we hebben daar iets anders, weer geen plaatje bij. Nou, ga maar naar het kruis en ik klem me daarom vast aan dat ruwhouten kruis. Zeg het dan zomaar. Maar doe het, weet je. In je hart en in je denken zeg je, Heer Jezus, ik wil u danken, ik wil u bedanken, ik wil me één maken met wat u daar hebt willen doen. Voor mij en voor mijn schuld hebt u die plaats ingenomen. Een priester weet van het zondoffer. Een priester weet wat er op Goede Vrijdag is gebeurd, daar even buiten Jeruzalem. Een priester weet dat de zonde en de schuld daar op hem gelegd werd, alhoewel hij zelf geen schuld had. Hij was dat vlekkeloze lam. Zonder vlek, zonder rimpel of iets dergelijks. Maar de Heer Jezus heeft het daar gedaan. Zondoffer. En dan gaan ze verder. Vers 15. Gij zult de ene ram nemen. En Aaron en zijn zonen zullen hun handen op de kop van de ram leggen. Gij zult de ram slachten. De ram zult gij in zijn delen verdelen, zijn ingewanden en onderschenkels wassen en op zijn delen en zijn kop leggen. En dan zult gij de gehele ram op het altaar in rook doen opgaan. Het is een brandoffer voor de Heere met een liefelijke reuk. Het is een vuuroffer voor de Heere. Totaal ander plaatje. Het lijkt natuurlijk op het eerste gezicht, ja, het is weer hetzelfde, maar het is niet zo. Uit de taal blijkt het ook. Die stier voor het zondoffer werd buiten de legerplaats verbrand. En de ram van het brandoffer werd op het altaar in de legerplaats verbrand. Want het altaar stond niet buiten de legerplaats. Het altaar stond in de tabernakel of later in de tempel. En dat was het centrum van het hele gebied. Daaromheen lagen de stammen. Daaromheen waren ze gelegerd. Dus dat altaar was niet buiten de legerplaats, dat altaar was in de legerplaats. Dus in het gebied waar zij woonden. En dan zaten ze daar weer. Weer hun handen op de kop, in dit geval van een ram. En dit was een liefelijke reuk voor de Heere. Nou, dan wil ik mijn best doen om het over te brengen, maar ik weet dat ik het niet kan. Hoe kan ik jullie vertellen dat het werk van de Heer Jezus op Goede Vrijdag voor God vreselijk moet zijn geweest. Afschuwelijk, want het was mijn schuld, het waren mijn zonden, het was mijn overtreding, het is mijn ongerechtigheid, daar op hem gelegd. En God heeft zijn aangezicht verborgen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is vreselijk geweest wat zich daar buiten de legerplaats heeft afgespeeld. Het is niet te beschrijven wat zich daar heeft voorgedaan. En hoe kan ik dan met de handen op een kop van een ram staan, die notabene binnen de legerplaats tot een liefelijke reuk voor de Heere is. Dus aan de ene kant afschuwelijk, niet om aan te zien, en aan de andere kant een aangenaamheid, een liefelijkheid. Dit kun je niet uitleggen. Je kunt het wel zeggen, ik zeg het ook, ik wil het ook beklemtonen, onderstrepen, maar uitleggen is veel moeilijker. Ik kan alleen maar zeggen, het werk van de Heer Jezus, mijn broeder, zuster, is aan de ene kant zo verschrikkelijk, want het was mijn verkeerdheid, mijn duistere toestand, mijn verkeerde daden, mijn verkeerde gedachten. Alles wat verkeerd in mij was, is op hem gelegd en door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar het is buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus buiten de poort gelegd. Maar op hetzelfde moment was de Heer aangenaam getroffen door de liefelijke reuk. En dat betekent dat op het moment van verkeerdheid op hem gelegd er ook iets was van een brandoffer. En dat is bijna nergens te verkopen, zet het even tussen aanhalingstekens, dat is bijna niet over te brengen. De liederen schieten ons daarin ook niet te hulp. op enkele liederen na uit een bepaalde bundel. Ik wil geen reclame maken, het is een bundel geestelijke liederen en daar staan een paar liederen en die echt gaan over een brandoffer en die zijn subliem. En ik vind ze nergens anders. Wil ik nu die liederenbundel introduceren? Nou, als het kan, om die liederen graag. Heel graag. Een van die liederen wat de Vader heeft aanschouwd in uw lijden op het hout, kunnen wij niet vatten. Maar ook ik, ook wij aanschouwen nu wonderen heerlijkheid in u, meer dan alle aardse schatten. Bijvoorbeeld, één van die dingen. Prachtige taal. Ik weet wel, ook van vroeger. Maar de dichter heeft willen uitdrukken dat dat lijden van de Heer Jezus aan de ene kant vreselijk is geweest, afschuwelijk is geweest, vanwege mijn prut en van mijn verkeerdheid. En aan de andere kant is het één groot verheerlijking van God. En dat is moeilijk, hè? Die term verheerlijking. Want dat betekent dat de bijzondere kwaliteiten, die bijzondere eigenschappen van God de Vader aan het licht zijn getreden. Waarin God zegt, kijk, daarin verheug ik mij, want hier is mijn hart zichtbaar. Aan de ene kant, ja, mijn prut, maar vergeving. Maar Gods hart, Gods wezen is op hetzelfde moment zichtbaar geworden. Daar sta je. Nou, als priesters dit zouden kunnen uitleggen vandaag, dan kan ik me voorstellen dat ze zeggen, nou, uit de mond van de priesters willen we onderricht ontvangen. Want hij is een bode van de Heer, dat is iets bijzonders. Want dat hoor je nergens meer. Dat is uitgestorven bijna. Want we zijn zo ikkerig dat we het alleen over onszelf hebben en nooit toekomen aan dat wat de Vader heeft aanschouwd in dat lijden op het hout. We komen er niet meer aan toe dat God daarin mateloos groot gemaakt is, verheerlijkt is. Want zijn hart, zijn wezen is daar openbaar gemaakt. Het wordt moeilijk om een priester te zijn. Nou, een heel klein beetje. Maar als je beseft dat je je één maakt met het zondoffer, is de volgende stap. Maar je moet je ook één maken met het brandoffer. Het altaar in de tabernakel heet daarom ook brandofferaltaar, niet zondofferaltaar. Dat denken wij altijd. Ja, onze schuld is daar weg. Ja, en nu mogen we verder. Nou, het is helemaal niet het brandofferaltaar. Het heet brandofferaltaar, niet zondofferaltaar. Daar is het gebeurd dat er één grote liefelijke reuk opsteeg. Liefelijke offergeuren stegen van het kruis omhoog en andere prachtige uitdrukkingen. Het is zo bijzonder. Heb je het? Dat was puntje 5. Je één maken met het brandoffer. Stel je voor dat je nu zou stoppen. En je zou in het huis des Heren staan. Wat zou je dan doen? Nou, ik ben eigenlijk zeker van dat je het verlangen had om te zeggen. Ik begrijp het nog niet allemaal, Vader, maar ik wil u nu alvast bedanken. Nou, dat is precies wat de bedoeling is. Hem prijzen, hem bedanken, hem iets aanbieden, iets geven uit je hart. Niet alleen voor de vergeving van je schuld, dat is gelukkig waar. Daar begint het mee, want ja, dat is natuurlijk de eerste stap. Want je zit met je schuld, je zit met die last die in je is en die om je heen is, die je eigenlijk terneerdrukt. Die schuld moet weg, die last moet weggedragen. En daarna komt het volgende. Puntje 6 is in vers 20. Er is nog een ram, een inwijdingsram. En die ram die wordt geslacht. En bloed wordt genomen, zegt vers 20. En dat wordt gestreken aan de rechter oorlel van Aaron en van zijn zonen en de rechter duim, rechter grote teen. En de rest van het bloed wordt op het altaar gesprengd. Het is een hele merkwaardige ceremonie. Je ziet daarvan iets terug bij de reiniging van Melaatsen in Leviticus 14. Ik weet niet of je dat ooit gelezen hebt, maar daar kom je ook iets tegen. Je ziet het op andere plekken ook. In elk geval bloed van die inwijding aan rechter oorlel, rechter duim en rechter grote teen. Alles wat met zintuigen te maken heeft, gekenmerkt door het bloed. Alles wat met handelingen, je handelingen te maken heeft, wat je doet, bloed. alles wat met jouw wegen te maken heeft, de paden die je gaat, de route die je gaat, je voet, bloed. Dus inwijding tot priester betekent, wat ik ook heb, wie ik ook ben, waar ik ook ga, het is voor u, Heer. Heel mooi uitgedrukt, heel mooi in een symbool neergezet, heel bijzonder. En ik hoop ook dat dat doorkomt, dat dat overkomt. Dit is dus, priesterschap is dus niet een kwestie van, ik ben in het ambt en dat is van zondagmorgen 9:30 tot 10:30, of van 10 tot 11, of andere tijd. En dan gaan we koffie drinken, hè. Dan is het weer over. Nee, dat is niet zo. Een priester was priester 24 uur per dag, 168 uur per week. En dat werd eigenlijk al gezegd in de inleiding door Jaap. Dat is voor je hele leven. Dat is niet een tijdelijke opdracht. Dat is niet een moment van eten. Zoals wij, laat maar zeggen, 3 keer per dag kunnen eten. En dan gaan we weer gewoon ons werk doen of zo. Priesterschap heeft te maken met je hele bestaan. Al je zintuigen, alles wat met je hoofd te maken heeft, alles wat met je hand, alles wat met je voet te maken heeft, kenmerkende dingen van priesterschap. En bovendien, zegt puntje 7, werd zalfolie genomen en samen met het bloed ook nog gesprenkeld op de kleren van Aaron en op de kleren van zijn zonen. En hij zal heilig zijn, hij en zijn klederen en ook zijn zonen, vers 21 aan het eind, en de klederen van zijn zonen. Dat is jammer, hadden ze net mooi wit kleed aan. En dan komt er zo'n gekke man aan en die neemt zalf, wat olieachtig spul met bloed. Nou, en het zal wel net zo zijn als de pastoor met wijkwasten, denken wij dan. Nou, hyssop stengel waarschijnlijk wel, ja. Dat kenden ze al, dat kom je al tegen in Egypte. Maar hoe dan ook, het gebeurde wel. Nou, sommigen hebben daar een uitvoerige verklaring voor, dat het alleen maar een bepaald plekje van het kleed zou zijn geweest, zodat het hele kleed, staat er allemaal niet bij. Maar wel dit, dat wat de hoge priester zo bijzonder maakt, doordat die zalfolie op zijn hoofd werd uitgegoten, is ook op jou. En dat wat het offer zo bijzonder maakt, zijn bloed, is ook op jou. Maar niet alleen, laat ik maar zeggen, symbolisch je oor, dus je zintuigen, en je handelingen en je voeten, je wegen, maar ook je hele bestaan. Die kleren die jou zo bijzonder maken, kleren maken immers de man, maakten de koning, maakten de profeet, maakten de priester. Die kleren worden ook gekenmerkt door diezelfde dingen. Je hele wezen, je hele bestaan is gekenmerkt door olie en bloed. Bloed is nu wel duidelijk. Olie, zalfolie heeft Nieuw Testamentisch zeker te maken met het werk van de Heilige Geest. Maar Oud Testamentisch ook al. Licht, olie werd gebruikt om licht te laten branden. Zuivere, gestoten olijvenolie, geperst, gestoten olijvenolie werd gebruikt als olie, als gereedschap voor de kandelaar. Nu, puntje 7, helemaal gekenmerkt. Puntje 8. Daar gaat het weer over die tweede ram, die inwijdingsram. Daar werd bovendien brood bij gedaan. Brood, een geolie, zegt vers 23. 1 brood, 1 geoliede broodkoek en 1 dunne koek. Uit de korf met ongezuurde broden die voor het aangezicht des Heren is. Hij zult alles op de handen van Aaron en op die van zijn zonen leggen. En hij zult dat bewegen als een beweegoffer voor het aangezicht des Heren. Nu ben je net van olie en van bloed besprenkeld geworden. Je hebt dit aan je rechteroorlel, aan je rechterduim en aan je rechter grote teen. Nu staat er een mand met ongezuurde koeken. Krijg je in je handen, komt vlees van een ram bij, sta je daar met je handen voor. En je staat daar voor het aangezicht des Heren om dit te bewegen als een beweegoffer. U begrijpt nu een beetje waarom in het Joodse leven er veel beweging is. Bij ons zitten we onderuit gezakt te bidden. Daar staan ze met ziel en geest en lichaam. Want dat is de insteek. Te bewegen. Dus heel hun bestaan is erin betrokken. Ook in hun gebed. In hun uiting. In alles wat ze hebben. Maar ook nu voor het aangezicht des Heren staan ze hier. Hun handen vol met het spijsoffer, ik hoop dat het valt, en het inwijdingsoffer, het niet bloedige deel van het offer, en het bloedige deel van het offer, anders gezegd, het leven van de Heer Jezus, en het sterven van de Heer Jezus. Je hebt je handen vol, en je zegt, Heere, dit laat ik aan u zien, een beweegoffer voor het aangezicht des Heeren. Dit is geweldig. Handen vol, Heere, helemaal gevuld met. Stel je voor dat je nu de samenkomst zou moeten beginnen. En jij staat daar met deze dingen die we net allemaal hadden. Je hebt je hand op het zondoffer gehad. Je hebt je hand op het brandoffer gehad. Je bent gekleed, in het ambt gezet. Alle dingen die we net al hadden. En we komen daar met onze handen vol. Ik heb niet eens tijd om jou een hand te geven. Ik heb geen tijd. Ik kan je geen hand geven vandaag. Nee, ik zeg het bewust zo. Om aan te geven dat het dat nu precies is. Ik ken een gemeente, daar geven ze elkaar geen hand vooraf. Kom je binnen. Je gaat zitten. Nee, zo gaat het echt. Nee, dit is niet overdreven. U hebt het nog niet gefilmd, maar Erik neemt het op. Dus het zal wel op je komen. Maar zo gaat het echt. En ze kijken elkaar. Nou. En waarom doen ze dat nu? Na afloop zijn ze super vriendelijk. Geven ze elkaar een zoen. Nee, is echt zo. Is het allerminst stijf of zo? Is het zelfs zeer hartelijk? Nou, het komt hier een beetje vandaan. Dan wordt dit wettisch vertaald. Weet je wel? En daar ben ik een beetje bang voor. Daar ben ik huiverig voor. Maar ik snap het wel. Ze willen dus eigenlijk zeggen, ik zit nu zo vol van de Heer Jezus. Dus ik heb eigenlijk geen tijd voor je. Dat is het niet, want ze sliepen daarna toch wel weer wat weg. Sorry hoor. Dus de vorm blijft wel over, de inhoud zakt weg. Maar feit is dat het hier gaat om, mijn hand is vol, Heer Jezus. Ik sta met mijn beide handen voor u. Kijk eens hoe geweldig het is, Heere God. Ik wil u nog vertellen wie de Heer Jezus is. Zie eens, hij heeft hier op aarde zijn leven willen geven, maar hij heeft ook gewandeld, hij heeft gesproken. Spijsoffer, zijn leven, zijn gaan. Maar ook zijn sterven, zijn overgave aan het kruis, het geven van zijn bloed. Hier, alstublieft. Hier is het. Puntje 9. De ram ter inwijding, vers 31. Zult gij nemen en zijn vlees koken op de heilige plaats. Aaron en zijn zonen zullen het vlees van de ram en het brood dat in die korf zat, weet je wel. Maar ze hadden het ook in hun handen. Bij de ingang van de tentensamenkomst eten. Aha. Dan is de ceremonie in feite voorbij. En dan wordt er een maaltijd gehouden. Eten bij de Heere. Eten met de Heere. Aan zijn tafel. Dat altaar waar ze gegeten werd, wordt in het Nieuwe Testament de tafel des Heren genoemd, maar wordt ook in het Oude Testament al de tafel des Heren genoemd. Malachi 1, vers 7 en 12 en Ezechiël 44. De Heren heeft een plek waar jij met hem kunt eten. En de Heren wil ook dat je dat doet, dat je met hem eet, dat je hiervan ook een stuk voedsel maakt. Dat niet een soort uiterlijk vertoon is, een soort opvoering is van, weet je wel, zoals je iets kunt instuderen en dat kunt gaan uitdragen. Een stukje voorstelling. Maar dit is niet alleen voorstellen, het is ook voedsel. Het is voedsel voor je ziel. Het is nodig om dit ook te eten en om dit ook te gaan overwegen. En puntje 10 komt in vers 35, het laatste regeltje. Gedurende 7 dagen zult gij hen wijden. Dus dat was een wijdingsceremonie van 7 dagen achter elkaar. Nu is alles wat 7 dagen duurt in het Oude Testament gekoppeld aan je hele leven. 7 dagen ongezuurde broden eten. Je hele leven. 7 dagen priesterwijding. 7 dagen naar Jericho. Ik kan nog een poosje doorgaan. Maar alles wat 7 dagen is symboliek voor dit staat voor ons hele leven. Dit is niet voor, nou ja, de lijdenstijd, weet je wel, de passietijd van nu, waar we nu in zijn, dit heeft met ons hele leven te maken. En dat geloof ik ook. Dit geloof ik stellig. Echt, het heeft te maken met je hele leven. 'S Morgens, 's middags. Daarom is het soms goed om bij een maaltijd te danken. Ik denk dat het goed is. Ik doe het ook hoor, heel bewust. Maar om de Heer Jezus erin te betrekken. Je mag bidden. Je mag met gebed en door gebed en smeking elke zaak bekendmaken bij God. Alles wat je moeilijk vindt, wat je zorgelijk vindt. Je mag het zeggen, je mag het uiten. Maar er is ook iets van, Heer, wij willen u prijzen. Er is ook iets van priesterambt, van priester zijn in het huis des Heren, de Heren dienen. Natuurlijk ben je ook een deel van die kudde die door de woestijn geleid mag worden, die een keer moe is en die misschien wel op de schouders gelegd moet worden. Natuurlijk ben je wel eens iemand die misschien wel eens een beetje afgedwaald bent en die teruggehaald wordt op de schouders van de herder en weer teruggevoerd wordt. Natuurlijk. En we hebben ook onze strijd. We moeten ook met de buren praten over de Heer Jezus. Nou, ja, dan ben ik niet zo priesterachtig. Dan denk ik, hoe kan ik die man te pakken krijgen? Weet je wel? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Hoe breng ik hem, haar, zover? We hadden maandagmorgen een gesprek met iemand die heel vroom is opgevoed. In alle zware hoeken is geweest. Die ik, als ik dat zo zeggen mag, maar geen zekerheid van het geloof heb. En dan denk je, hoe kom ik er doorheen? Weet je wel, linksom, rechtsom, nog een keer. Ja, dat is de strijd. Zo ben je bezig. Met je eigen familie misschien. Met de werkplek. Maar hier is toch de ondertoon. Heren, er is priesterdienst te verrichten voor u. Zou je willen naderen? Ik wil je zo graag uitnodigen. Want de Heren geniet daarvan. Hij zegt, dit is nu precies het bijzondere volk waar kennis is. En wat is nu de kennis? Nou, als ik dat doortrek naar 2 Petrus 3, dan is het kennen van de Heer Jezus toenemen in genade en in kennis omtrent de Heer Jezus. Dit is het leren kennen van de Heer Jezus. Niet zozeer van mijn theologie is dit of mijn opgestapelde constructie is zo, maar dit is het kennen van de Heer Jezus in alle dingen. Met je handen op het offer. Of met je handen vol van het offer. En met je hart, met je kleren besprenkeld met het offer. Alles duidt op het offer. Alles. Er is niets zonder dat offer. En dat eet ik. Dat is mijn leven. Daarin sta ik. Dat is mijn dienst. Heren, ik wil u prijzen. Dat is de insteek. Dus priesterschap hoort bij het huis des Heren. Hoort bij elke gelovige, zuster en broeder. Ik heb het niet over andere dingen. Ik heb het over dit ambt, dit hele speciale ambt. Het ambt van elke gelovige, hebben onze voorvaders ooit een keer geformuleerd. En dat onderstreep ik. Dat wil ik gewoon doorgeven. En dit ambt is heel uniek, want de Heer Jezus krijgt daarin glorie. En God de Vader die zegt, dat bedoel ik. Als jullie met je handen vol staan met de Heer Jezus, dan heb je geen andere dingen. Dat bedoel ik. Ik zeg het maar heel menselijk. En het is zo nodig om in deze tijd, en misschien wel heel speciaal in de lijdenstijd, maar altijd, want het is 7 dagen, om te zeggen, Heer Jezus, we willen u prijzen. Begin maar met hem te prijzen. Begin maar met hem te danken. Begin maar met hem de lof en de eer te brengen. Dit is het ambt van een priester, waarin jij mag staan. De Heer zegen je. Amen. Ik wil graag een gebed uitspreken. Vader, we willen zo graag een liefelijke reuk voor u zijn. Niet omdat wij dat van onszelf zijn. Ook niet als we onszelf etaleren. Als ik voordraag uit eigen werk, dan krijg ik toch een onvoldoende. Als ik met de handen vol van de Heer Jezus voor u kom, dan weet ik dat u daar genoegen in vindt. Vreugde in vindt, omdat hij uw vreugde is. Uw welgevallen is. En daarom willen we bidden of de gemeente een gemeente mag zijn van priesters. Ik wil u bidden om een hele bijzondere zegen na deze avond voor u, Vader. Amen.